Goedemorgen allemaal. Ik heb een aantal spullen meegenomen, die ga ik even uitstallen. En dat komt straks allemaal aan de orde. Zo. Fijn om weer bij jullie te mogen zijn. Vorig jaar was ik hier geloof ik ook ongeveer een jaartje geleden. Kijk, nou ben ik er helemaal klaar voor. Voor degenen die mij niet kennen, ik zal me even heel kort voorstellen. Ik ben Trace Buitenwerf. Ik woon op dit moment nog in Overschild. We hebben ons huis verkocht, dus we gaan verhuizen. Ik ben bijna klaar met mijn bachelor theologie. Ik moet nog één vak. Dus de laatste loodjes die wegen het zwaarst, dat is echt zo. Maar nog even doorzetten. Ik werk in Waardevol Leven gemeente Loppersum. Daar ben ik op dit moment voorganger. En ik heb een man en 3 kinderen en... ik hou heel veel van Jezus en dat is misschien wel het allerbelangrijkste. En ik hoop dat, al vergeet je alles wat ik heb gezegd vandaag, mijn hart is altijd om een soort vuur over te brengen, een soort passie over te brengen. En in eerste instantie een passie voor Jezus. En als dat gelukt is vanmorgen, dan is wat mij betreft de preek geslaagd. Ook al ben je het er misschien helemaal niet mee eens, mag... Als we maar met elkaar aanvuren in onze passie voor Jezus. Volgens mij is dat gewoon ontzettend belangrijk. En hebben we elkaar daar ook steeds weer in nodig. Om elkaar steeds weer op Jezus te wijzen. En in allerlei omstandigheden van het leven. Hele mooie omstandigheden. Soms ook moeilijke omstandigheden. Kunnen we onze focus op Jezus soms wat kwijtraken. Ik heb dat in elk geval wel. In beide omstandigheden kan dat zo zijn. En dan heb ik mensen om me heen nodig die steeds weer zeggen van, maar kijk naar Jezus, kijk naar Jezus. Zet Jezus centraal in je leven. En vanmorgen wil ik het met jullie hebben over een koninklijke focus. Dat is eigenlijk de titel van de preek, een koninklijke focus. En wat dat betekent, hoop ik zo dadelijk verder uit te gaan leggen. En ik vond het ook heel mooi dat in de liederen al een heleboel dingen terugkwamen. Ik heb Jenny meegenomen. Jenny is een van de leiders van gebed bij ons in de gemeente. En dat we elkaar aankeken, ze weet waar ik over ga preken. Ik ga haar straks ook vragen om een korte getuigenis, een toevoeging aan te vullen aan de preek. En we keken elkaar al even al aan zo van, god, het is wel bijzonder. Van dingen die in de liederen al gezongen worden, die passen heel goed bij de preek. Dus dat is ook weer heel bemoedigend, zowel voor mij als voor het aanbiddingsteam, hoe God toch iedere keer weer spreekt. Ik wil vanmorgen met jullie kijken naar Matteüs hoofdstuk 6. En eigenlijk is dat hele hoofdstuk, daar zit ontzettend veel in. Ik vind het is een van mijn favoriete hoofdstukken van de Bijbel. En ik ga niet alles met jullie uit dat hoofdstuk met jullie delen, want dan zitten we hier morgen nog. Dus wees gerust, ik ga er een aantal versen uithalen. Matteüs 6 is een onderdeel van de bergrede. En op een gegeven moment gaat het in Matteüs 6 over de dingen die je doet. Waar doe je die eigenlijk voor? Hè? Als je bidt, bid je dan zodat iedereen jou kan horen, wat op zich niet erg is, maar wat is de motivatie van je hart? Als je aan het vasten bent, waarom vast je dan? Is het dan zodat anderen zien hoe goed jij aan het vasten bent? Wat is de motivatie van je hart? En ook een stukje dan op een gegeven moment, verzamel u geen schatten op aarde waar het verderft, maar verzamel uw schatten in de hemel. En dan komen de volgende versen, en ik heb ze ook op de beamer staan, zodat jullie mee kunnen lezen. Even kijken of die aanstaat. Zo, dan komen deze versen. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duister is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Dus de lamp van het lichaam is de oog. En dit stukje is volgens mij heel kenmerkend voor eigenlijk heel het hoofdstuk. Als het gaat om het stuk hiervoor, van ja, hoe kijk je naar de dingen? Waar laat je je door leiden? Wat is je focus? En ook in het volgende stuk. Dan gaat het over dat je geen twee heren kunt dienen. En ook dat je geen zorgen hoeft te maken. Hè, want dat God voor ons zorgt. Net als het gras op het veld dat er vandaag is. En morgen weer in de oven is. En wat met zoveel schoonheid wordt bekleed. Hoeveel te meer zal God dan ook voor ons zorgen. Nou, een heel bekend stukje. En dan de volgende vers. Pak ik hem op vanaf vers 32. Want al deze dingen die zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En dan gaat het verder. Even kijken of ik nu ben ik één te ver. Oh, er is een stukje wat ontbreekt. Een foutje van mij. Maar dan gaat het verder in hoofdstuk 7. En wij hebben dan, wij lezen dan hoofdstuk 6 en dan sluiten we het af. En dan denken we echt aan het volgende hoofdstuk. Maar de oorspronkelijke schrijvers, die schreven alles aan elkaar. De hoofdstukindeling is pas van een veel latere tijd. Dus eigenlijk gaat het stuk dan verder met hoofdstuk 7 vers 1. Oordeel niet. Nou, dat liedje was wel heel erg van toepassing. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal, en zie, er is een balk in uw eigen oog. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw eigen oog, en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat ze die zich niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Nou, zoals ik al zei, zit er ontzettend veel in deze tekst. Maar ik heb een aantal dingen meegenomen. En het eerste wat ik heb meegenomen is een zaklamp. Waarom? Omdat dit gedeelte zegt dat je oog is als een lamp. Je oog is als een lamp. Dus als ik een lampje mee heb, en stelt u zich voor, het is hier donker, waar ik naartoe schijn, dus als ik denk, het is hier donker en ik schijn daarheen, dan ga ik daar naartoe. En als ik daar dan weer heen schijn, dan ga ik daar naartoe. Want daar is het licht, daar weet ik hoe ik moet wandelen. En dan moet ik hem even goed uitdoen, want ik heb deze vaker gebruikt en toen liet ik hem op deze stand staan. En toen dachten de mensen, wat is dat toch? Dat was ik. Oké, dat gaat niet helemaal goed. Ik doe hem zo, kijk. Dus een oog is een lamp. En eigenlijk is dat heel praktisch, want ook als we gewoon hele praktische dingen doen, zoals in het verkeer rijden. Ik weet niet of jullie nog de verkeerslessen of de rijlessen kunnen herinneren. Ik weet nog dat de rijinstructeur tegen mij zei, niet op die witte lijnen letten, maar goed vooruitkijken. Want als je goed vooruitkijkt, dan gaat het tussen die lijnen ook wel goed. En ik weet niet of hier onder ons ook mensen zijn die boeren zijn, of wel trekker hebben gereden. En dan is het ook zo als het goed is. Wil je mooie rechte lijnen, dan moet je niet te veel zo kijken, maar goed vooruitkijken, want dan ga je recht. Nou, als je auto rijdt en je kijkt achter je, wat gebeurt er? Je gaat scheef. Dus je focus, waar je naar kijkt, is heel erg bepalend voor de weg die je gaat. En eigenlijk zegt dit hele stukje, geeft er allerlei aanwijzingen over van ja, waar is je focus? Waar ben je op gefocust? Waar kijk je naar? Want als je lamp zuiver is, als je blik zuiver is, dan is ook je wandel is zuiver. En dat geldt ook van waar kijk je naar? Misschien voor televisie. Misschien voor sommigen ons zijn verslaafd aan pornografie. Dat zijn gewoon hele herkenbare dingen waar velen van ons last van hebben. Maar als wij daar steeds onze oog op richten, dan gaan we uiteindelijk scheef. En ik zeg niet, sommige mensen zijn daar heel strikt in ook in televisieprogramma's kijken. Ik weet nog dat mijn ouders, toen die tot bekering kwamen, dat we zelfs die E-team niet meer mochten kijken, want dat was niet van de Heer. Nou, ik ben er wat minder strikt in geworden. Ik weet niet hoe dat met jullie is. Iedereen mag daar ook zijn eigen weg in gaan. En dat is ook belangrijk, ook daarin oordeel elkaar niet. Maar waar ben je op gefocust? Waar kijk je naar? En dan zegt dit gedeelte van, hé, er zijn allerlei dingen in het leven. Soms zijn er zorgen. Soms heb je zorgen en dan zegt het stukje van, maar maak je geen zorgen over de dag van morgen, want ik zorg voor jou, zegt God. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dus deze tekst geeft ook eigenlijk al een richting van waar onze focus moet liggen. Namelijk op het koninkrijk van God. Vandaar ook de titel Koninklijke Focus. Want als wij het koninkrijk van God centraal stellen in ons leven, prioriteit maken in ons leven, dan heeft het invloed op ons hele leven. Alles. Hoe we omgaan met elkaar, hoe we kijken naar onze omstandigheden. Het heeft op alles invloed. En wij krijgen als het ware een koninklijke focus. En het doel hiervan is dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Want als wij een koninklijke focus krijgen, als wij de wereld om ons heen gaan zien door de ogen van Jezus, gaan we ook steeds meer op hem lijken. Nou, en ik heb eigenlijk deze tekst, heb ik vier principes, vier centrale punten uitgehaald die ik met jullie wil bespreken. En de eerste is de focus op het zijn. Want dit stukje tekst uit Mattheüs 6 heeft het heel vaak over het vinden. En in onze maatschappij kan dat vinden soms heel misleidend zijn. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik hou wel van romantische films. Ik mag graag van die beetje zoetsappige, simpele films kijken. Maar wat me altijd opvalt is, het eindigt altijd met een huwelijk. En het gaat met name om het vinden. En dan heb je elkaar gevonden. En dan is de film afgelopen. Maar het echte leven, in die zin is het vinden ook heel leuk, maar begint het pas als je elkaar gevonden hebt. En dan gaat het veel meer om het zijn. Gaat het niet zozeer om de juiste partner vinden, die jou compleet kan maken voor je gevoel, maar hoe kun je de juiste partner zijn? En ook daarin is het belangrijk om te weten dat als het gaat om relaties, als het gaat met name om huwelijksrelaties, dat het niet zo is dat een halve persoon en een halve persoon samen één zijn. Genesis spreekt over mensen die heel zijn. Adam en Eva. Twee hele, complete mensen die samen één worden. En dat is een wonder van God. En dan is het 1 en 1 is 3. En niet een halve persoon plus een halve persoon. En waarom is dat belangrijk? Omdat sommige van jullie zullen geen partner hebben. Of zullen misschien een partner verloren zijn. En dan is het belangrijk om te weten dat je als persoon heel bent. En heel kunt zijn. Je bent niet een halve persoon. Je bent een heel persoon. En dat brengt me eigenlijk bij een van de eerste voorwerpen die ik heb meegenomen. Dat is een spiegel. Focus op het zijn betekent dat je zelf soms in de spiegel kijkt. En wat zie je als je in de spiegel kijkt? Wie zie je? Wie zie jij als je in deze spiegel kijkt? Wie zie je dan? Zie je iemand die een waardevol kind van God is? Of zit er soms ook nog wel een stukje twijfel of pijn? Ik weet dat ik spreek regelmatig mensen die er ontzettend veel moeite mee hebben met hunzelf. Met hun eigen identiteit. En sommigen zelfs letterlijk niet in de spiegel durven kijken. Of moeite hebben om zichzelf in de spiegel te bekijken. Nou, en deze die heeft nog zo'n extra functie. Keer 2. Dat is wel heel confronterend. En dat is wat Gods woord ook met ons doet. Als wij Gods woord lezen, of als wij wandelen met God, dan kijken we als het ware in de spiegel. En dan mogen wij onszelf zien zoals God ons ziet, als een heel persoon. Hij kijkt naar jou door de ogen van genade. God kijkt naar jou door het offer van Jezus heen. En hij ziet een prachtig, heel en compleet mens. En als je hier zit en je hebt moeite hiermee, je vindt het moeilijk om jezelf te accepteren, je vindt het moeilijk om echt te aanvaarden dat God jou accepteert en echt 100% van je houdt. Ook dat deel waarvan jij misschien denkt van ja, maar dat deel daar zal God wel niet zo blij mee zijn. God houdt 100% van jou. Hij houdt te veel van ons, van jou en van mij, om ons zo te laten zoals we zijn. Want, wat ik ook net zei, we mogen steeds meer gaan lijken op Jezus. Dus hij schaaft soms wel. En hij verandert ons van binnen. En hij geeft ons een nieuwe focus. Een nieuwe bril. Maar gewoon zoals jij bent, houdt God van jou. En ik weet dat het is heel, heel bazaal misschien. En toch is het zo belangrijk. Kijk in de spiegel. En zie jezelf als een heel en compleet waardevol persoon zoals God jou gemaakt heeft. En ook weer heel mooi dat je dan soms die splinter of die balk in je eigen ogen mag zien. En ook vooral in je ogen. Waarom in je oog? Omdat je als je een balk of een splinter in je oog hebt, het is niet alleen heel pijnlijk denk ik, maar het vertroebelt ook je beeld. Je zicht is niet meer goed. Het tweede punt is een gezonde focus op tijd. Dit stukje zegt, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Nou, ik weet niet, ik heb een verrekijker van mijn jongste zoon mogen lenen. En soms heb ik wel eens, en ik denk als velen van u ook, dat we erg aan het verleden hangen. Dus dat we het verleden soms wel heel prettig vinden. En dan kijken we als het ware met een verrekijker terug op het verleden. En dan vergroten we het verleden uit. Ja, want toen was alles mooi, mooier, misschien wel slechter. En het is niet erg om terug te kijken op het verleden en daarvan te leren. Alleen het is ook goed om het te leven in het nu. In vandaag. En vandaag zijn dingen soms anders dan gisteren. Maar dat is oké. Want vandaag is vandaag. En God wist het verleden bij ons niet uit, maar hij geeft herstel. En hij geeft dat we eruit mogen leren uit het verleden. En ook als we kijken naar de toekomst. Dus we kunnen naar het verleden kijken en het verleden uitvergroten, maar we kunnen ook de toekomst heel erg uitvergroten. En eigenlijk is de toekomst, morgen is eigenlijk ja, nog een fictief iets. Want morgen is er nog niet. We weten niet hoe morgen eruit ziet. En het is goed om na te denken over morgen en om visie te hebben. Maar als het gaat om het maken van zorgen, dan mogen we ook in het heden leren leven. En dat is soms wel een uitdaging. Maar weet je, de enige weg naar morgen is via vandaag. De enige weg naar morgen is via vandaag. En waarom is dat belangrijk? Omdat we denk ik heel gemakkelijk ook dingen kunnen uitstellen tot morgen. Ja, ik weet dat ik eigenlijk naar die persoon toe moet gaan en moet zeggen dat het me spijt. Of dat ik het niet zo bedoeld heb. Maar dat kan morgen ook nog wel. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij mij is uitstel leidt vaak tot afstel. En dan gebeurt het niet meer. Vandaag. Wat kan ik vandaag doen? Maar ook als het gaat in het zoeken naar Gods plan voor je leven. Ik heb daar soms zo mee geworsteld. Heer, wat is uw plan voor mijn leven? Wat mag ik morgen gaan doen? En dat God mij erbij bepaalde. Maar je hebt ook vandaag. Je mag vandaag al leven. Je mag vandaag al uitdelen. En ontvangen. En als het dan gaat om de toekomst, dan zou ik bijna willen zeggen, richt je ogen niet naar beneden, maar richt je ogen omhoog. Net als een psalm dat zo mooi zegt, ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Onze hulp komt van onze hemelse Vader. En vanuit dat wij God zien, Jezus centraal stellen, zijn koninkrijk op de eerste plek zetten, ontvangen wij ook visie voor de toekomst. En dat is denk ik al heel bepalend, dat we steeds Gods koninkrijk daarin op de eerste plek zetten. Ik wil bijna nog zelf ook een voorbeeldje noemen, maar ik ga eerst Jenny even vragen of je een getuigenis wil geven, ook als aanvulling, als het gaat om gezonde focus op tijd. Mag ik een van deze microfoons pakken?
Dankjewel. Goedemorgen allemaal, mijn naam is Jenny, getrouwd, 4 kinderen en ik wil jullie graag iets vertellen als het gaat om tijd en dat we dan soms ook te maken hebben met Gods planning daarin. In 2000 kreeg onze oudste zoon, die was toen 11 jaar, kreeg een heel ernstig ongeluk, brak onder andere zijn rug en heeft toen heel lang in een tractie gelegen en kwam daaruit met een heel kleine scoliose. En in de jaren daarna, toen hij verder groeide, want hij zat natuurlijk nog in zijn puberteit, toen ontwikkelde zich dat eigenlijk helemaal verkeerd. En er ontstond een hele grote scoliose met 2 bochten. Eentje zo opzij en eentje naar achteren. En in 2006 ging het eigenlijk heel erg fout. En viel hij soms zomaar en kregen we allerlei zorgen. We vonden toen niet gehoor in de ziekenhuizen in Nederland en kwamen op een wonderlijke manier in Duitsland terecht waar een arts zei, dit gaat niet goed. Als we niks doen krijgt hij een dwarslesie. Hij moet eigenlijk geopereerd worden, maar dan kan hij ook een dwarslesie krijgen. Dus dat was best allemaal heel lastig. En ik kan dat niet. Er is eigenlijk bijna niemand die zo'n operatie kan, omdat er een dubbele afwijking is. Maar er is 1 professor en die kan dat wel. En wij kregen contact met die professor en ik benaderde zorgverzekeraar in Nederland van, goh, kan dit wel? En heel raar, toen de eerste contacten gelegd waren en ik belde weer met het ziekenhuis, had die professor een nieuwe baan en was hij niet meer bereikbaar. En ik was toen best wel heel erg in de war. Ik dacht, hoe kan dat nou? Eerst kwamen we op een hele wonderlijke manier in Duitsland. En nu zegt de verzekering van, ga maar kijken of deze meneer iets kan betekenen. En weg is die. En het heeft ruim een jaar geduurd voordat het contact er opnieuw was. En Joost ging wat achteruit, ging slechter lopen, de zorgen namen toe. En het was echt heel lastig. Uiteindelijk is het contact wel gelegd en is hij ook geopereerd in Duitsland. En eigenlijk op het moment dat die operaties plaatsvonden, zagen mijn man en ik dat God er toch al die tijd de hand in had gehad. Want dat jaar daarvoor deed ik de eindscriptie van mijn hbo-opleiding maatschappelijk werk. Speelde nog wat andere dingen in de familie. En het was eigenlijk allemaal heel druk en heel onrustig. En op het moment dat wij die professor terugvonden en Joas wel geopereerd kon worden in Duitsland, hadden wij als gezin 3 weken met elkaar vrij. Hebben wij op de camping gestaan in de plek waar Joas geopereerd werd. En konden we elke dag allemaal heel dicht bij elkaar zijn. En heeft God gewoon heel wonderlijk voorzien. En die gebeurtenis was voor ons het keerpunt dat wij leerden van, God ziet meer dan dat wij zien. Hij ziet het hele plaatje en wij zien maar een stukje. En hebben wij steeds meer leren vertrouwen ook op zijn planning. Dat het zo belangrijk is dat de dingen op zijn tijd plaatsvinden. En dat we soms ook dingen moeten loslaten. En toen 2 jaar geleden wij in een tijd van gebed allebei werden aangesproken. Dat God zei van, zit nu jullie huis te koop. Toen hebben we dat gedaan, omdat we, ik zou jullie meer dingen kunnen vertellen, maar dat we geleerd hadden van om gehoorzaam te zijn, omdat God soms dingen vraagt in de tijd, ook al zijn ze voor ons niet logisch, want we hadden namelijk helemaal geen nieuw huis, we wisten ook helemaal niet waar we heen moesten. Maar het was zo duidelijk, zet je huis te koop nu. En na 3 dagen werden we gebeld door een zendingsechtpaar, wat gebeden had van, Heer, we hebben een huis nodig op die en die plek en in die straat, en het ging om ons huis. En op een hele wonderlijke manier, het voert te lang om dat nu verder uit te leggen, hebben ook wij weer een nieuw huis gekregen. En ja, daar wil ik jullie gewoon echt mee bemoedigen. Van, als je leert om te vertrouwen op de focus die God heeft, dan kan je ook leren om te vertrouwen op zijn planning, ook als het gaat om tijd.
Mooi, dankjewel. Super. Ja, dus het eerste punt, even een herhaling, was focus op het zijn. Wie ben je? Hoe kijk je naar jezelf? Want de lamp, je oog is een lamp voor je lichaam en voor je wandel. Maar ook een gezonde focus op tijd is daarin heel belangrijk. Dus niet leven in het verleden, geen zorgen maken over de dag van morgen. Maar de weg naar morgen is via vandaag. En ook vandaag op Gods planning durven vertrouwen. Wat Jenny zo mooi vertelt, van ja, Gods planning, Gods tijdspad is soms anders als die van ons. Het derde punt is gezonde focus op wat je hebt. En hier heb ik ook iets voor meegenomen. En dat is een vergrootglas. Want, weet je, je kunt eigenlijk alles vergroten wat je wilt. Ik kan er nu voor kiezen om ergens naar te gaan kijken. En dan kies ik deze bloem uit en dan ga ik dat vergroten. En als ik even naar Jenny toe loop, en ze heeft net een heel mooi getuigenis verteld, dan kan ik ook Jenny, even onder een vergrootglas bekijken. En dan kan ik namelijk kiezen wat ik ga uitvergroten. Ga ik nou net dat ene uitvergroten of ga ik dat andere uitvergroten? En ook hoe wij met elkaar omgaan, ook als gemeente zijnde, kunnen we kiezen wat we uitvergroten. En dat is soms, als je bijvoorbeeld net verliefd wordt, nou, dan bekijk je alles door een roze bril. En dan vergroot je alles uit wat ook maar een beetje mooi is. Als iemand dan iets een beetje kan, en je bent echt verliefd, nou, dan kan die het supergoed. Dat is wat verliefdheid dan doet. Maar soms, als je ook al jaren getrouwd bent, dan kun je je ook gaan irriteren aan die sokken die bijvoorbeeld steeds aan de rand van het bed liggen. Of de tandpasta waar de dop steeds niet op gedraaid wordt. Of ik noem maar iets. En dan kun je ook ervoor kiezen om dat gaan uit te vergroten, dat wat je niet zo mooi vindt. En dat is dus wel heel bepalend, ook als het gaat om die balk en die splinter. Als je die balk in je eigen ogen hebt, dan zie je dus niet helemaal scherp meer. Of zeg maar helemaal niet scherp meer. En ben je dus ook niet in staat om de persoon die je voor je hebt te helpen. Maar als je goed weet wie je zelf mag zijn. En als je een goede focus, gezonde focus hebt op Gods timing en Gods planning. En dat kan betekenen dat als wij gefundeerd in genade soms mensen tegenkomen. Die bijvoorbeeld soms nog in zonde leven. Of die nog niet, die soms nog niet eens weten, überhaupt nog niet eens doorhebben dat ze in zonde leven. Omdat ze Jezus nog maar net hebben leren kennen. Dan kunnen wij er wel met een wijzertje zo van, ja, maar dat is niet goed wat jij doet. Maar de vraag is of dat helpt. Kunnen die persoon ook wijzen op Jezus. Op de liefde van Jezus. En erop vertrouwen dat God met deze persoon aan de slag gaat. En daarin bijstaan en wil helpen. Zonder met het veroordelende vingertje te komen. En wat ik daarin gezien heb. Is dat mensen dan veel meer ruimte krijgen. Om zelf te ontwikkelen. Om zelf in de relatie met Jezus te groeien. En dat is namelijk ontzettend belangrijk. Als het gaat bijvoorbeeld om situaties, als ik gewoon even spreek vanuit de ervaring, ook vanuit onze gemeente. Wij hebben het principe dat we eigenlijk niet geloven in samenwonen, in de zin van dat we geloven in het huwelijk. En toch komen de mensen soms in de gemeente, die wonen al samen. Ja, dan kunnen wij wel gaan zeggen met het veroordelende vingertje, dat mag niet. Maar dat helpt vaak niet. En dan zeggen we ook niet van, nou ja, dan laten we alles maar toe. Nee, we gaan proberen mensen bij Jezus te brengen. Dat is ontzettend belangrijk. Om daarin niet direct met een oordeel klaar te staan. Want we weten niet wat de situatie is van zo'n stel. Maar naast ze gaan staan in liefde. En ik denk dat liefde hierin zo belangrijk is. Want liefde bepaalt wat we uitvergroten. Liefde bepaalt wat we uitvergroten. En ik heb op een gegeven moment met een stel gepraat wat samen woont. En dat bij ons wilde trouwen en het waren pittige gesprekken. En ik vond het best wel heel lastig. Ik denk, Heer, ik heb heel veel wijsheid nodig. Hoe ga ik hier nu goed mee om? En ik heb aan ze uitgelegd dat hoe zij nu leven, dat ik geloof dat het niet is zoals God het bedoeld heeft. dat ik geloof dat het zonde is. En de reden waarom ik dat aan hun vertel, is omdat ik van God hou, van zijn woord hou en van hen hou. Dus ik zeg dat niet om hen te veroordelen, dat heb ik er ook heel duidelijk bij gezegd. Ik veroordeel jullie niet, maar ik hou van God, echt van God. En als ik echt van zijn woord hou, en als ik echt van jullie hou, dan kan ik niet anders dan vertellen wat ik denk dat goed voor jullie is, omdat ik van jullie hou. En dan wordt het een heel ander gesprek van, dan als je zegt van, ja, maar dat mag niet wat jullie doen. Nee, ik hou van jullie en ik geloof dat deze weg goed is om te gaan. En dan vergroten we uit dat wat ik zie, wat God al in hun doet. En dan heb ik ook benoemd met ze, van ik zie hoe God met jullie bezig is. En om dat in elkaar uit te vergroten. En niet alleen te zien wat er niet goed is aan de ander, maar juist uit te vergroten dat wat we zien, wat God in iemands leven doet. Dat bindt ontzettend samen. En dan gaan we in liefde naar elkaar kijken. De vraag is dus, waar focus je op? Waar kijk je naar? En het grappige van die splinter en die balk is dat het allebei van hetzelfde materiaal is gemaakt. De splinter en de balk is allebei van hout. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar meestal als ik me heel erg ergens aan irriteer, dan zegt het meer over mij dan over die persoon. Want blijkbaar zit er iets in het gedrag van die persoon waarin ik iets van mezelf zie. En dan is het ook aan mij de vraag van, ja, maar hoe ga ik er dan mee om? Waarom irriteert mij dit zo? Heer, verander mij eerst. En dan de ander. En het laatste punt is, wat je zoekt bepaalt wat je vindt. Wat je zoekt bepaalt wat je vindt. Dit stukje zegt meerdere keren, zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek en je zult vinden. Het is dus niet de vraag of je zult vinden, maar wat je zult vinden. Want daar waar je je oog op richt, daar ga je naartoe. Dus de vraag is, waar kijken we naar? En dan is het belangrijk om Jezus koning te maken in ons leven. Om het koninkrijk van God prioriteit te geven in ons leven. Want als wij Jezus als koning op de eerste plek zetten in ons leven, wat er gebeurt, is je krijgt als het ware, ik weet niet of dit goed gaat samen met de microfoon, zo. Je krijgt als, ik zie jullie bijna niet meer hoor. Je krijgt als het ware een nieuwe bril. Als je Jezus volgt, als je zegt, Jezus, ik zet u op de eerste plek in mijn leven, dan krijg je als het ware een nieuwe bril. En het beïnvloedt hoe je naar jezelf kijkt. En je kijkt niet langer naar jezelf door alleen maar de ogen van jezelf, maar door de ogen van Jezus. En het beïnvloedt hoe je kijkt naar de ander. Want ineens valt je iets in die ander op wat je nog niet eerder gezien hebt. Je ziet potentie, je ziet talent, je ziet misschien wat God in iemands leven heeft gedaan. En soms is dit echt een hele uitdaging. Dat is soms echt een hele uitdaging. En er zijn soms situaties in ons leven waarin het bijna niet mogelijk is, menselijk gezien, om vanuit je eigen kracht iets positiefs in een ander te zien. Ik weet dat er onder jullie mensen zijn die zo diep beschadigd zijn in het verleden, dat het moeilijk is om die persoon die jou dat heeft aangedaan, om daar nog iets positiefs in te zien. Maar zelfs dan nog, als wij kijken door de bril van Jezus, God houdt van die persoon. Hoe moeilijk dat ook voor ons is om te begrijpen, God houdt van die persoon. En dat te beseffen, geeft gewoon een heel stuk genezing voor jezelf. Helpt om het los te laten. Om die persoon, om je daar als het ware van los te snijden. Zeg, oké, Heer, ik laat het nu los. U houdt van deze persoon. En ik snijd het als het ware door. Deze bril zorgt er ook voor dat je anders gaat kijken naar de tijd. Dat je anders kijkt naar je verleden. En dan kan het soms zijn dat je naar het verleden ineens terugkijkt. En ineens met een andere bril ernaar kijkt. Zeg, ja, het was wel moeilijk, maar als ik er nu op terugkijk, dan zie ik toch uw hand in alles. En dat u toch altijd bij mij bent geweest. En ook als we naar de toekomst kijken, helpt het om een stuk visie van God te ontvangen. En ook daarin denk ik, ook voor jullie als gemeente, dat hier ook een, als het ware een opdracht, een uitdaging ligt. Om met een koninklijke bril ook te kijken naar de toekomst van de gemeente. En een van jullie herinnerde mij aan vorig jaar dat ik ook een woord had uitgesproken over een zwangere vrouw. Ik was het even weer vergeten, maar bedankt voor de herinnering. En zo net tijdens het zingen dacht ik daar opnieuw over na. En dacht ik, ja, dat is eigenlijk zo mooi. Dat is eigenlijk zo'n mooi beeld. En tegelijkertijd is het soms ook nodig om ergens in door te breken. Om een stuk vernieuwing en visie opnieuw te ontvangen. En ik geloof dat ik het toen ook gezegd heb, dat als je zwanger bent en als je een kindje krijgt, hoe je leven van voor en na nooit meer hetzelfde zal zijn. Omdat als je een kindje krijgt, je huiskamer wordt anders. Gewoon letterlijk, je huiskamer wordt anders. En zeker als ze een beetje op beginnen te groeien, dan moet je al die dingetjes die je niet, mooie glazen vaasjes en zo, die je niet stuk wilt hebben, zet je apart. Er staat ineens een box in de kamer. Je leven verandert op allerlei gebieden. En dat kan soms wat reuring geven. Wat wrijving geven. Want verandering is niet altijd gemakkelijk. Maar dan is het belangrijk om die koninklijke bril op te zetten als het gaat om verandering. Om dan niet te kijken naar verandering per se als iets wat lastig is. Maar als je ziet waar de verandering goed voor is, als je ziet door de ogen van Jezus, dan is die verandering ook niet minder moeilijk. Dan is het vaak makkelijker. Of sterker nog, dan kun je er soms je schouders erbij onderzetten om tot die verandering te komen. Ik heb nog een laatste stukje en dan wil ik ook graag nog met jullie bidden. In Deuteronomium staat heel vaak het zinnetje, en een ieder deed wat goed was in eigen ogen. En wat gebeurt er? Dan gaat het mis. En dan zie je weer, en dan komt er weer ook in het vervolg van het volk Israël, ook bij de rechter zie je dat, er komt het zinnetje heel veel voor. Dan komt er weer een richter of een rechter, en die brengt weer herstel. En de mensen hebben weer een goede focus. Een goede focus op God. Een goede focus op hun leven en hoe ze hun leven zouden moeten vormgeven. En dan langzamerhand doen ze weer wat goed is in eigen ogen, in plaats van wat goed is in Gods ogen. En dwalen ze af. En dan moet er weer een rechter komen. En dan herhaalt zich steeds hetzelfde. En het is iets wat ook in deze tijd heel herkenbaar is. Heel vaak hoor ik van mensen, ja, maar het voelde goed. Dus dan dacht ik, nou, dan is het ook wel goed. Het voelt goed, nou, het voelt goed, dus dan doen we het maar. Maar het grappige is dat we niet tot gevoel gekomen zijn, maar tot geloof gekomen zijn. En dat het soms, als het gaat om het wandelen in geloof, dat het niet altijd goed voelt. Maar we zijn tot geloof gekomen. En daarin mogen we de dingen doen, wandelen zoals we denken dat het goed is vanuit Gods perspectief. In Romeinen 12, dat is nog een laatste tekst, staat heel mooi dit. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Dus dat is belangrijk. Laten wij in alles onze blik steeds gericht houden op Jezus. Ik wil graag met jullie bidden. Heilige Geest, dank u wel dat u hier aanwezig bent. En zoals we hier bij elkaar zijn, zijn we allemaal heel verschillend. Hebben we allemaal verschillende achtergronden. Allemaal een ander toekomstperspectief. Heer, maar we hebben één ding wat ons samenbindt, namelijk dat bent u, Jezus. En Heer, we hebben het nodig om steeds weer van u focus te ontvangen. Heer, daarom nemen we ook dit moment om ons op u te focussen. Jezus, we willen u centraal stellen. We willen eerst uw koninkrijk zoeken. U echt op nummer 1 zetten in ons leven. Heer, als we uw koninkrijk zoeken, dan doen we niet alleen maar wat goed is in eigen ogen, maar volgen we u en geven we u de regie over ons leven. Heer, mijn verlangen is zo dat u niet slechts een rol hebt in ons leven, maar dat u de regie hebt over ons leven. Dat we niet over u praten alsof u hier niet aanwezig bent. Maar dat we daar heel integer en echt met u mogen leven. Mijn Heilige Geest, ik wil u gewoon uitnodigen om tot aan ieder van ons, tot ons hart te spreken. En misschien kun je jezelf die vraag afstellen van Heilige Geest, wat zegt u door deze boodschap tot mij? Wat zegt u tot mij op dit moment? En voor sommigen zal het zijn dat stukje van de spiegel. Dat je moeite hebt om jezelf echt als waardevol te zien. Mijn Heilige Geest, dan bid ik, wilt u deze mensen aanraken? Wilt u ze op dit moment aanraken met uw liefde? Want u zegt tegen hen, je bent een parel. Je bent een parel, je bent prachtig zoals je bent. Want ik heb jou gemaakt. En zoals je bent, zoals je eruit ziet, met je gaven en de talenten, je bent prachtig. En die gaven en talenten die je hebt, die zijn niet weinig. Die zijn niet van, nou, dat wat ik heb, dat stelt niet zoveel voor. Nee. Nee, dat wat jij ontvangen hebt, stelt heel veel voor. Heer, en sommigen van ons, Heer, als het gaat om ons oog als een lamp voor ons lichaam is. Heer, kijken naar verkeerde dingen. Misschien kijken we wel naar mensen en vergelijken we ons steeds met de ander. Heer, wilt u ons dan helpen om naar u te kijken en naar onszelf te kijken door uw ogen. En niet steeds onszelf te vergelijken met de ander. En dan de ene keer ons heel goed te voelen als we een beetje beter zijn. En de andere keer ons heel slecht te voelen als we een beetje minder zijn. Heer, maar wilt u ons helpen om ons te vergelijken met hoe u ons ziet? Voor sommigen van ons hebben de focus steeds misschien wel in het verleden. Omdat er misschien dingen gebeurd zijn, mooie dingen. Misschien wel gemeentes of kerken van ooit, waar je je zo thuis voelde en het lijkt misschien niet meer op vroeger en die vinden het misschien lastig. Dan bid ik dat je een nieuwe focus mag krijgen. Een nieuwe visie van hoe God verder gaat. Hoe God verder gaat ook met deze gemeente. Misschien vind je de toekomst heel spannend en dan bid ik dat je Gods kracht daarin mag ontvangen. Heer, geef ons uw bril, dat we ook met uw bril naar elkaar mogen kijken. Dat we niet met oordeel naar elkaar kijken, maar dat we alles zien door een bril van liefde. Niet onze liefde, maar uw liefde. Dank u wel, Heer. Heer, en het belangrijkste misschien is nog wel hoe u ons ziet. Hoe u ons ziet. En als ik zo voor jullie aan het bidden ben, dan heb ik het steeds het idee alsof er een schare engelen is, die staat te juichen. Die juicht en die zegt, en die jullie aanmoedigt. De boden die God gezonden heeft, die staan te juichen en die moedigen jullie aan van ga door. Ga en hou vol. Laat niet los. Want God heeft beloften gegeven aan dit huis. Hou vol, ga door. Heer, wilt u ons opnieuw aanvuren? Heer, want dat hebben we steeds weer nodig om aangevuurd te worden door u. Heilige Geest, laat het vlammetje branden in ons. In eerste instantie voor u en voor uw koninkrijk. Dank u wel, Heilige Geest, dat u dat doet. Heer, en ik vraag uw zegen over al deze lieve mensen. Dank u wel dat u ook de naprediker bent, dat als we ook straks naar huis gaan, dat er misschien maar één woordje is wat blijft hangen. Heer, wilt u daar dan verder mee aan de slag gaan? In Jezus' naam. Amen. Amen.
Ja. Dankjewel, Trace, dat je ons hebt geholpen om onze focus weer aan te scherpen. Mooie dingen. Kunnen we allemaal ons voordeel mee doen. We willen met elkaar zo meteen een lied zingen. En dat is ook de zegen die we naar elkaar uit mogen spreken. De vrede van God. We nodigen jullie na dat lied uit voor de koffie ook met elkaar weer te drinken. Om met elkaar te delen. Er zullen twee mensen zijn hier in de zaal waar je een pastoraal gesprek mee kunt voeren. Als je daar behoefte aan hebt. En even voor de gasten ook weer even je hand opsteken wie dat zijn. Dat is handig om te weten. Die zijn. Ineke in ieder geval. Oké, nou één kant. En Ineke is er. Goed. Oh ja, ik vergeet nog helemaal Jenny. Bedankt ook voor jouw verhaal. Ja, dat was ook mooi. Dankjewel. Ik zal danken en dan willen we elkaar dat lied als een zegen toezingen. Ja? Heer, dank u voor vanochtend. Voor de mooie liederen die we met elkaar mochten zingen. Heer, voor het woord wat open ging. En Heer, dat er door uw geest dingen naar ons toe zijn gekomen. Ook dank u voor Trace en Jenny die zulke bemoedigende dingen hebben gezegd. En Heer, dank u wel dat u met uw geest doorwerkt. Dat u ons oproept om op te staan in die kracht van uw Heilige Geest. Om uit te stappen in al die dingen die u ons zo aanreikt. Dank u wel voor deze morgen. En we willen elkaar de vrede van God toezingen.
Thank you.
Welkom op de koffie.
En wij gaan nog een lied zingen. For God so loved the world.
Shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life.